En nog fijner om samen het woord van de Heere te openen. En daar samen over na te denken. Dat wil ik vanmorgen doen met jullie vanuit het eerste hoofdstuk van de Galatenbrief. Galaten hoofdstuk 1. En verder zullen we wat. Zal ik wat door die Galatenbrief heen wandelen met jullie. Misschien ken je die brief ook wel. Ik denk dat de meest bekende tekst voor veel mensen toch is hoofdstuk 5, hè, vers 22. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, wij gaan naar hoofdstuk 1. En daar schrijft Paulus het volgende. Paulus, een apostel, geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die bij me zijn aan de gemeente van Galatië. Genade zij u en vrede van God, de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie. Terwijl er geen ander is, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals we al eerder gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu weer, als iemand u een ander evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. En dat zijn heftige woorden, een heftig woord, hè? Die zij vervloekt. En misschien denk je, wat een stevige taal. Echt weer Paulus. Een stevige taal, zwart-wit. Bijvoorbeeld ook in vers 4. De tegenwoordige slechte wereld. Hoezo slechte wereld? Er zijn toch ook nog best wel hele fijne dingen in deze wereld. Hè? Waarom zegt hij dat nou weer zo? En aan het begin ook, hè, Paulus, een apostel. Hij onderstreept, hè, wie hij is. De taak die hij gekregen heeft van de Heer. Nou, voor sommige mensen geeft dat een, ik zeg niet bij jullie, maar in het algemeen hoor ik dat wel vaak, toch een bepaalde bijsmaak aan brieven van Paulus. Daar heb je Paulus weer. Nou, ik hoop dat jullie hem net zo zien als hoe ik hem zie. Als een apostel van de Heere, hè, die het woord van God ontving van de Heere en het woord van God ook aan ons doorgeeft. En dat woord van God is nog steeds, ook vandaag, waarheid. Er is wel wat aan de hand, anders zou hij niet zo snel zeggen, hè, die zij vervloekt. En hij komt ook heel snel ter zake in deze brief. Als je het vergelijkt met de andere brieven, dan zie je dat ook, dat hij eigenlijk heel snel ter zake komt. Ik zal wat zinsneden uit de hele brief lezen, die eigenlijk ja, schetsen wat het probleem is. En als je de brief kent, dan kun je die ook allemaal terugvinden, of als je hem vanmiddag naleest. Hè. Hij schrijft in zijn brief, ik zal even de tekstgedeelte achterwege laten. Hè. Hij spreekt over binnengedrongen valse broeders, die de vrijheid die wij in Christus hebben bespioneren, om ons weer tot slaven te maken, om ons weer tot een onder het juk van slavernij te brengen. En hij schrijft over gelovigen uit de heidenen, dus mensen die geen Jood zijn en toch tot geloof gekomen zijn, die weer als Joden moeten gaan leven en zichzelf moeten laten besnijden. Hij schrijft in hoofdstuk 4 over het terugkeren naar zwakke en arme grondbeginselen om die weer te gaan dienen. En in hoofdstuk 5 stelt hij de vraag, mensen, wat wil je nou? Wil je nou weer door de wet gerechtvaardigd worden? Nou, ik kan natuurlijk niet de hele brief behandelen in een preek, dus ik hou het even bij deze zinsneden. Als ik het samenvat, dan zegt Paulus, dan stipt hij het volgende probleem aan in deze brief, dat er broeders zijn, valse broeders, die zeggen gelovige heidenen moeten weer gaan leven onder de wet, als Joden. En gelovigen in het algemeen moeten door de wet ook weer rechtvaardig worden voor God. Een leven gaan leiden wat voor de Here wel behagelijk is door de wet. En om gelijk even een misverstandje weg te nemen, of een gedachte misschien weg te nemen. Het gaat over valse broeders. Zijn dat nou broeders die verkeerde dingen doen? Nee, het zijn, als je naar het grondwoord kijkt, het is eigenlijk één woord, valse broeders. Pseudo zit erin, het zijn geen echte broeders. Maar ze zijn wel in de gemeente. En ze hebben blijkbaar ook wat te zeggen. Het zou kunnen dat je denkt, maar wat een onzin dat mensen daar naar luisteren. Ik bedoel, dat kunnen die valse broeders nu wel zeggen, maar waarom zou je teruggaan naar de wet? Ik denk dat dat een beetje makkelijk praten is voor ons. Want weet je, als je kijkt in wat voor tijd, wat voor context die mensen stonden. Wij hebben niet letterlijk onder de wet geleefd. Wij hebben niet aan de lijve meegemaakt wat het betekent om in een tijd te leven met een tempeldienst. In een tijd waar de wet in functie was. Met alles erop en eraan. Het onderwijs, alles. En de wet was niet zomaar iets om aan te denken. Nee, de wet was een manier van leven. Dat ging over het hele leven. En dat was ook zichtbaar, de wet. Wat de wet zei, kon je zien. En als je naar Jeruzalem ging om naar de tempel te gaan, die er op dat moment ook nog in functie was, als Paulus iets schrijft, dan zag je ook iets. En dan rook je ook iets. Wij kennen niet die context. En wij kennen ook niet het fanatisme van die mensen, die valse broeders. Judaïsten waren dat. Mensen die de schrift ook kenden. En die heel fanatiek waren in het brengen van onderwijs. Heel vurig. Veel mensen gingen voor gaas in die tijd, voor deze leer. Wij kennen dat fanatisme niet van deze mensen. En nog eens iets. We hoeven ook niet te kiezen voor ons leven. In de tijd dat Paulus dit schrijft, begon de vervolging van de christenen. En Joden, mensen met een Joodse nationaliteit, waren in die tijd nog, die werden nog gedoogd door de keizer in Rome. Als je Jood was, dan was je een minderheid die gedoogd werd. Dan werd je niet vervolgd. Was je een christen, dan werd je wel vervolgd. Dus teruggaan naar de Joodse gebruiken, leven als Jood, had ook nog eens een voordeel in die tijd. Die keuze hoeven wij niet te maken. De keuze om een of andere iets aan te hangen, om daardoor in leven te blijven. Paulus kent het leven uit de wet van binnenuit. In de Filippenzenbrief schrijft hij daar bijvoorbeeld ook over. Dan zegt hij in Filippenzen 3, wat de rechtvaardigheid betreft die uit de wet is. Dus naar de standaard van de wet leefde ik onberispelijk. Onberispelijk. Niks op aan te merken. Nou, dat betekende wat als je zo leefde. En Paulus kent dat van binnenuit. En hij kent ook de kracht van de wet. En hij neemt ook krachtig afstand van wat hier in deze gemeente gebeurt. Waarom? Nou, omdat het gaat om twee principes die tegenover elkaar staan. Het ene principe is rechtvaardigheid door het geloof. En het andere principe is rechtvaardigheid door de wet. En Paulus schrijft in de Galatenbrief daar het een en ander over. Er is nog een brief die hij daarna heeft geschreven waar hij dat thema nog veel meer uitwerkt. Dat is de Romeinenbrief. Ik wil je even meenemen naar Romeinen 10. Romeinen 10, een aantal versen. En daar schrijft hij in vers 5 over het principe van de wet. Romeinen 10, vers 5. Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. Dus je moest de wet doen, houden, nakomen. En daardoor zou je leven. En in de versen daarna, vers 6 en 7, schrijft hij over dat andere principe. De gerechtigheid door het geloof. De gerechtigheid die echter uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. En dus je ziet het zijn twee principes tegenover elkaar. Rechtvaardig worden uit de wet of rechtvaardig worden door het geloof. Wat wel even belangrijk is, is dat Paulus niet de wet afschrijft. Daar hecht ik wel aan om dat even te zeggen. Want met de wet is niets mis. In de Romeinen 7 bijvoorbeeld, daar zegt Paulus, ik weet niet of jullie de Romeinenbrief nog voor je hebben liggen, maar Romeinen 7 vers 7, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Het heeft te maken met alles wat de wet heeft uitgewerkt, dat heeft hij er allemaal beschreven. Volstrekt niet. Want, even mijn woorden, de wet is de standaard van God. En die wet is goed. En ook in de Galatenbrief schrijft hij daarover, hoofdstuk 3, vers 21. Even kijken, Galaten 3, vers 21. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Weer, hè? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was om leven te maken, zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Dus de wet is niet het probleem voor Paulus. Laten we dat vasthouden. Wat wel het probleem is als je zegt, ja, dat principe is nog steeds geldend voor de tijd waarin wij nu leven. Zoals Paulus dat op dat moment zegt. Niet mixen dus. Het ene principe en het andere principe, we zijn allebei waar in een bepaalde, nou ja, even in mijn woorden, periode van Gods plan. Maar je mag ze niet mixen. En daar spreekt Paulus zich dus krachtig tegen uit. Hij spreekt in zijn brief, kun je allemaal ook weer nalezen, over het is een andere evangelie. Het is niet zomaar een variant of zo. Of een, ja, zo kun je het ook zien. Nee, het is een andere evangelie. Hij zegt ergens, wie heeft jullie betoverd? Waar zijn jullie met je gedachten terechtgekomen? Jullie zijn betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen. Jullie zijn dwaas geworden. Je bent begonnen met de geest en je eindigt in het vlees. Jullie zijn van Christus losgeraakt. Uit de genade gevallen. Dat zijn echt hele krachtige woorden. Dus dat gaat hier echt ergens over. Ik weet niet wat jullie denken als je dit soort dingen allemaal op je in laat werken, maar misschien denk je wel van, ja, maar het moet dat dan echt zulke stevige taal? Het is zo zwart, hè, zo zwart-wit. Het is het een of het is het ander. Kan het niet met weer wat meer nuance? Kan Paulus dit niet gewoon als een verschil in visie zien? Ik bedoel, daar zijn wij aan gewend, toch? We hebben zoveel visies als christenen. Als wij ongenuanceerd zouden zeggen allemaal wat we denken en wat we vinden, nou, dan knallen er heel wat gemeentes uit elkaar, denk ik. Dat is de praktijk. Want we hebben zoveel verschillende visies vaak en varianten en zienswijzes. En dat is ook iets wat ik wel even wil aanstippen. Binnen de christenheid, ik bedoel jullie niet ook persoonlijk, maar binnen de christenheid als geheel, we zeggen dat zo makkelijk. Ja, de Heer Jezus staat centraal. Maar wat wordt er aan veel dingen geknabbeld? Zo vaak en zoveel dat je eigenlijk al niet beter meer weet. Aan de schepping bijvoorbeeld. Aan de positie van man en vrouw. Of aan het verschil tussen man en vrouw. En de waarde van het huwelijk. En beseffen we daarvan de gevolgen van al dat geknabbel? En daartegenover staat dan Paulus. Die zegt gewoon, dit niet en dat wel. onverbloemd. Ik denk dat de manier hoe Paulus zich hierover uitspreekt ook wel verklaarbaar is. Want hij had deze gemeente gesticht, deze gemeenten moet ik zeggen, gesticht in Galatië. Een gebied, eigenlijk een streek middenin, wat toen Klein-Azië heette, we noemen dat nu Turkije, Midden-Turkije. En hij was daar op zijn zendingsreizen geweest. Waarschijnlijk op alle drie, de eerste zendingsreis was hij daar, een aantal jaren bij elkaar geweest. Dus hij had echt kunnen prediken daar, onderwijs kunnen geven. En misschien ken je die steden wel uit het boek Handelingen, Iconium, Derbe, Lystra, dat soort steden, Antiochië. Nou, en in die gemeenten zaten zowel gelovigen vanuit de heidenen, met een heidense achtergrond, en gelovigen vanuit de Joden, want ook de Joden woonden in dat gebied al heel lang. En Paulus had de basis gelegd voor deze mensen van het evangelie. Het is zo mooi dat je in het boek Handelingen vier keer de uitspraak leest: het woord nam toe. Het woord nam toe. En één keer, één van die vier keer, is ook in Galatië. Het woord nam toe. Dus er kwamen niet alleen mensen bij. Het aantal nam toe van de gelovigen. Nee, het woord nam toe. Het gezag van het woord, de openbaring van het woord, nam toe. Dat moet geweldig geweest zijn. Ook in Galatië. En Paulus had een speciale band ook met hen opgebouwd. Dus je kijkt in Galaten 4, vers 19, hoe hij dan over hen spreekt. Als mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in baresnood ben, totdat Christus in u gestalte krijgt. En op een gegeven moment is Paulus waarschijnlijk in Efeze, op zijn derde zendingsreis, en dan hoort hij hiervan en hij schrijft een brief. En hij zegt in hoofdstuk 5, vers 7, u liep zo goed. Het ging zo goed, maar nu niet meer, dus brief. In hoofdstuk 6 van de Galatenbrief, daar lees je dat Paulus deze brief ook zelf heeft geschreven, helemaal. Meestal dicteerde hij zijn brief en dan aan het eind, dan kwam zijn handtekening er nog onder. Paulus, zodat mensen ook echt wisten, dit is wel echt een brief die afkomstig is van Paulus. Maar deze brief, daar zegt hij van, zie met wat grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf, ook nog met grote letters. Nou, waarom? Dat weten we niet, waarom dat hij dit zegt en waarom dat hij dit schrijft. Maar wie weet, misschien heeft het te maken met de haast en de urgentie van dat deze brief echt daarheen moest. Dus er zijn, dat Paulus zich zo duidelijk uitspreekt, heeft allereerst de reden dat hij daar de grondslag eigenlijk heeft gelegd van, ja, de basis heeft gelegd waar deze mensen op de Heer Jezus gevonden hebben. Er is nog een reden. En die wil ik eigenlijk inleiden met een voorbeeldje. Stel dat je naar een concert gaat. Een première, een mooi nieuw stuk. En heel veel mensen gaan naar dat concert en je staat uren in de rij. En uiteindelijk, die rij wordt korter en korter, kun jij de zaal in. Je komt in de zaal waar jij dat muziekstuk gaat horen. En op het moment dat dat stuk gaat beginnen, dan pak je je mobiel en dan zet je Spotify aan. En dan ga je zelf muziek luisteren. Muziek van eerder. Dat is een beetje een voorbeeld wat schetst wat hier gebeurt. Want, tweede reden van de ernst van Paulus. Wat hier gebeurt, dat vindt ook plaats in een bepaalde tijd. Het is de tijd dat ook het boek Handelingen, zeg maar, zich ontwikkelt. De dingen die we lezen in het boek Handelingen. En dat was de tijd dat de Heere heel duidelijk aan het bouwen was aan de oprichting en de komst van het koninkrijk. Het koninkrijk voor Israël, Handelingen 1 vers 8. En het koninkrijk voor Israël, dat zou ook betekenen dat Israël uiteindelijk de bestemming zou bereiken waarvoor ze ooit als volk geroepen waren. Wat de Heer al tegen Abraham zei. Jullie zullen een nageslacht, Abraham, je zal nageslacht krijgen, je zult een land krijgen. En dat nageslacht, dat zal tot zegen zijn voor alle volken, van de aarde. Het heeft alles te maken met het koninkrijk. En in deze periode, waarin ook die Galatenbrief wordt geschreven, is dat ook de prediking. En is dat ook waar God mee bezig is in die tijd. En je leest dat op allerlei manieren in het boek Handelingen. Ook in de brieven die in die periode geschreven zijn, waar de Galatenbrief er ook een van is. He, dat het evangelie ook vanuit Jeruzalem wordt verspreid. Dat er tekenen en wonderen zijn. Die horen er ook allemaal bij die context. En de Hebreeënbrief, misschien kennen jullie die ook, he, die schrijft dat eigenlijk weer op een heel andere manier. Die zegt van, het oude verbond, ja, dat is voorbij. En een nieuw verbond dient zich aan. En juist in die tijd, als het nieuwe, ja, zeg maar, in de stijger staat, juist in die tijd zijn er leraars die zeggen, hey, zullen we teruggaan? Mensen, je moet die kant op kijken, niet die kant. Dat is aangrijpend. Dat is aangrijpend. Op het moment dat God met een nieuwe fase begint in zijn plan, om dan te zeggen, nou, we gaan terug. Of we maken er een mix van. Want helemaal naar het nieuwe, dat is ook zo wat. Dat is wel heel rigoureus. Laten we het mixen. De tijd waarin de wet nog in functie was als leefregel. En de tijd waar hij heel duidelijk van zegt in Galaten 3 en 4. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Door zelf tot een vloek te worden. En we mogen nu door het geloof behouden worden. In een goede relatie komen met de Heer. Wat doet Paulus? Hij benoemt heel duidelijk zijn bezorgdheid, zijn zorg. En dat is mooi. Dat maakt deze brief ook heel intens en heel levensecht. Maar hij zet er ook iets tegenover. Want je kan wel zeggen, ik ben bezorgd om, ik vind het erg dat, en ik voel het als. En Paulus zet daar onderwijs tegenover. Hij wijst iets af en hij wijst ook iets aan. En daarom is de Galatenbrief voor een heel groot deel ook gevuld met onderwijs. En nog geen eens zo makkelijk om direct te doorgronden wat er staat. Maar wat Paulus daar doet, dat is een belangrijke accent ook voor ons. Hè? Hij wendt het woord van God aan als medicijn tegen dwaling. Gods woord is het medicijn. Voor ongelovigen, hè, mensen die de Heer Jezus niet kennen. Hoe kom je uiteindelijk tot de Heer Jezus? Waar stel je je geloof op? Het heeft allemaal te maken met het woord. Hè? Het woord is uiteindelijk dat wat ons brengt bij het geloof. Dus Gods woord is het enige medicijn voor ongelovigen. Dus laten we dat ook brengen, in alle wijsheid. Maar ook voor gelovigen is het woord van God het medicijn. En ik denk dat we dat niet zomaar naast ons neer moeten leggen. Want wat zegt hij daar in hoofdstuk 1, vers 6? Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt. Het kan zo snel gaan, blijkbaar. Je kunt echt het onderwijs van Paulus gehad hebben, en dat hadden die mensen, en toch op een of andere manier snel afwijken. Het kan snel gaan, ook bij ons. Enige medicijn is het woord. Om erbij te blijven, maar ook om terug te keren. En dan kun je de volgende vraag die ik ga stellen waarschijnlijk wel raden. Kennen wij het woord? De antwoord daarop is, denk ik, nee. Ook voor mij althans. Wij kennen niet het woord zoals het werkelijk is. Wij kunnen het woord niet doorgronden. Dus ik moet eigenlijk vragen, is het ons verlangen? Is het ons, zijn we daarmee bezig om het woord van God te kennen? En om de kennis van God eigenlijk toe te staan om onze kennis te verversen, te veranderen. Met zijn kennis. Ik ga terug naar hoofdstuk 1, wat ik net ook met jullie gelezen heb. om daar nog een paar dingen uit aan te stippen. En uiteindelijk ook uit te komen bij ja, een stukje toepassing voor onszelf. Paulus begint in vers 1 over dat apostelschap, hè, dat hij een apostel is. En dan zegt hij, ik ben geroepen niet vanwege mensen. Als je kijkt in het Grieks, dan zegt hij eigenlijk, hè, de oorsprong van mijn roeping lag niet bij mensen. En ook niet door een mens, door middel van een mens. Hè. Paulus is echt, nou ja, in zijn nekvel gegrepen, hè, door God. Dat kun je wel zeggen, als je Handelingen 9 leest. Nou, blijkbaar was er een soort verwarring ontstaan, ook door die tegenstanders met dat onderwijs, over dat mixen, hè, ook over het apostelschap van Paulus. Want het was iets anders dan Paulus spreekte. En dat zie je wel vaker, dat dwaling nooit alleen komt. En ook in de Bijbel zie je dat de mensen die door God, hè, die openbaring ontvangen en gezonden worden door de Heer, ook te maken kunnen krijgen met vragen over, ja, maar wie ben jij dan? Bedenk aan Mozes. Nou, dat was toch heel duidelijk iemand die door de Heer was gestuurd naar het volk. En hoe vaak dat Mozes dat niet moest aanhoren. Mozes, wie denk jij eigenlijk wel dat je bent? Ben jij echt de enige dan die dit mag zeggen? Nou, zo kun je veel meer gezondenen van God vinden in het woord, hè, waar het uiteindelijk het gesprek gaat over, is het wel een echte? Nou, zonder dat vertrouwen daarin kun je ook geen onderwijs brengen. En dat doet Paulus dan ook niet. En dus heel dat hoofdstuk 1 en een stukje van hoofdstuk 2, ja, vertelt hij iets over zijn levensverhaal. En dat vind ik wel mooi, want hoe verdedig je daar nou tegen? Als mensen twijfelen aan of jij een echte apostel bent, hoe moet je dat nu bewijzen dan? Dat is lastig. En Paulus die doet dat op een hele mooie manier. Hij vertelt ze allemaal dingen uit zijn leven, hoe dingen gegaan zijn. En daarmee zegt hij eigenlijk van, nou, het is allemaal na te gaan wat ik vertel. Je kunt het verifiëren. Ga het maar na. Misschien was je er wel bij. En dan noemt hij een aantal dingen. Ik zal kort wat dingen aanstippen die Paulus zegt in hoofdstuk 1, vers 11. Daar zegt Paulus, hè, het evangelie dat door mij verkondigd is, is niet naar de mens. Het is niet naar de mens. En Paulus bedoelt daar, denk ik, onder andere mee wat hij ook in het vers ervoor en het vers erna ook noemt. Even mijn woorden, hè. Ik maak geen vrienden met dit evangelie. En vers 13, Paulus had ook een hele positie als ja, onberispelijke man onder de wet. Moet je je voorstellen wat dat betekende, dat hij christen werd en dat stuk moest loslaten. Kort gezegd, hè, door deze weg te gaan, zegt Paulus, heb ik wel behoorlijk in mijn vlees gesneden. Hoofdstuk 1 vers 16, zegt Paulus, ik ging niet eerst te raden bij mensen. Hij heeft niet eerst de erkenning gezocht van de grote mannen in de gemeente. De apostelen in Jeruzalem. Hij heeft die erkenning later wel gekregen. Lees je in hoofdstuk 2, maar hij heeft hem niet gezocht. Eerst een hele, ja, heel veel jaren zijn er nog tussen geweest. En hoofdstuk 1 vers 23. Ze hadden alleen horen zeggen, hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. Ja, dus laat maar zeggen, zijn cv was ook niet heel erg helpend. Hij was de man die eerst de gemeente verwoestte. Nou, en op deze manier geeft Paulus eigenlijk weer van, mensen, ik ben echt door God geroepen. En het was echt niet iets wat ik zelf gezocht heb. Uiteindelijk komt het natuurlijk aan op geloof. Laat dat duidelijk zijn, want als mensen aan dingen willen twijfelen, kun je dat nooit helemaal wegnemen. Maar Paulus die gaat ergens in hoofdstuk 2 ook over op dat onderwijs en gaat er dan denk ik vanuit van, nou, hier moet je het dan maar mee doen. Vers 3 van hoofdstuk 1. Genade zij u en vrede van God, de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Ook wel bekende woorden, hè? Genade zij u en vrede. In elke brief vind je die woorden. Genade van de Heere naar ons. Vrede van de Heere naar ons. We mogen in vrede leven met God. Maar ook in vrede met elkaar, want ook dat is de impact van het evangelie, horizontaal. En daarom noem ik het ook. Laten we dat ons goed realiseren. Als er dwaling is, als er bepaalde leer rondgaat en daar wordt niet ingegrepen, dan krijg je verdeeldheid. Dat is iets wat bij mij wel ophopte in mijn hoofd toen ik die woorden ook weer las. Genade en vrede. Dan krijg je onvrede en dan krijg je verdeeldheid. En daarom moet er wat aan gedaan worden. Dan vers 4. Wonderlijke tekst. Misschien denk je wel aan de tijd waarin we ook zitten, of adventstijd. Christus heeft zichzelf gegeven voor onze zonde, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Ik heb even wat woorden nagekeken ook in de grondtekst en ik wil hem even zo lezen om ook recht te doen aan die woorden. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen: Christus heeft zichzelf als geschenk gegeven. Een heel diepe vorm van jezelf geven, als een geschenk. Om ons te verwijderen. Verwijderen staat er letterlijk in het Grieks. Waaruit dan? Nou, uit het tegenwoordige boze tijdperk. Er staat het woord aion. Ik wil niet te veel Griekse woorden gebruiken. Maar het is wel belangrijk dat Paulus heeft ook nagedacht over hoe ga ik weergeven wat ik wil weergeven? Hoe ga ik weergeven wat God mij op het hart gelegd heeft om te schrijven? Hè? Dus woorden hebben wel, zijn niet zomaar woorden. Paulus spreekt hier niet zomaar over de wereld, hè, de planeet waarop wij wonen. Dat zegt wel de vertaling, maar dat is eigenlijk geen goede vertaling, met alle respect voor de vertalers. Het gaat hier over aion, over het tijdperk waarin zij en ook wij leven. En dat is een tijdperk wat hij boos noemt. En dat is heftig. Want ik denk dat wij nog steeds in datzelfde tijdperk leven. Er zijn nog heel veel mooie dingen om ons heen waar we van kunnen genieten. We kunnen nog het mooie zien in de schepping van de schepper. En zo kan ik wel doorgaan. Er zijn prachtige relaties ook. Maar de tijd waarin wij leven, het tijdperk waarin wij leven, is een boos tijdperk. Want het ligt onder de macht, nog van de boze. En wat zegt Paulus? Christus heeft zichzelf gegeven, om ons daarvan los te rukken, om ons daarvan uit te verwijderen. Dat heeft hij voor ons gedaan. Dus we staan nog steeds met twee voeten op die planeet aarde, maar we maken geen deel meer uit van het boze systeem. Dat is wat hier eigenlijk staat. We kunnen op een andere manier leven in deze wereld. In Titus 2 vers 11 en 12 staan er hele mooie versen over die dat mooi onderstrepen, ook wel in relatie weer tot Advent. He, bekende tekst, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige, en dan staat er kosmos, de wereld, bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Je kunt als christen, als gelovige in deze wereld leven naar de maatstaf, door de kracht van God. Want je bent losgemaakt van het systeem. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik geef weer wat er staat. En dat heeft de Heer Jezus Christus voor ons bewerkt. Je kunt allerlei beelden weer hebben in adventstijd en bij kerst aan waarom is de Heer Jezus gekomen. Nou, dit is een van de teksten die daar heel duidelijk woorden aan geeft. Hierom is hij gekomen. En als je dat beseft, waarom de Heer Jezus Christus gekomen is naar de aarde en wat hij heeft gedaan, dan wil je toch niet meer dat omwisselen voor dat oude. Dat is eigenlijk de gedachte waar ik heen wil. Dan wil je toch niet meer terug naar dat oude. En dat is wat hier wel gebeurt bij de Joden. Een andere boodschap, hè, vers 6, dient zich aan. Een ander evangelie. En het woord evangelie betekent goede boodschap. Dus dat staat er ook letterlijk. Een andere goede boodschap. Kijk, was het maar zo'n feest dat dingen die niet waar waren, waar zijn. Altijd dat iedereen gelijk denkt van, ja, dat klopt niet. Nee, natuurlijk niet. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Nee, dat is het niet. Het is zo vaak grijs. Een of andere grijs tint. Het is een goede boodschap. Een andere goede boodschap. Die blijkbaar ook aansluit bij de behoeften van mensen in die tijd. En de redenen waarom kennen we. Die heb ik aan het begin ook genoemd. En dan komt Paulus bij die krachtige woorden uit vers 8 en vers 9. Even samengevat. Als jij een ander evangelie gaat verkondigen, dan ben je vervloekt. Twee keer zegt Paulus dat. Waarom? En waarom dat woord? Waarom zegt hij niet gewoon alleen, dat is fout, dat wil ik niet, het mag niet. Nee, die zijn vervloekt. Nou, dat heeft natuurlijk te maken met dat woord zelf. Het woord wat Paulus hier gebruikt, dat is een woord wat je ook kunt herleiden op iets in het Oude Testament. Maar dan moet je wel de Griekse vertaling van het Oude Testament erbij halen, de Septuagint. Dan kun je dus vergelijken welke woorden uit het Grieks ook horen bij welke woorden in het Hebreeuws. En dan kom je helemaal terecht bij een geschiedenis die jullie misschien wel kennen van Achan in Jozua hoofdstuk 6. Want dat gebeurde daar. Jericho was net ingenomen. En de Heer had gezegd over die puinhopen, jullie mogen daar niets van aanraken. Niet van pakken. Alles is voor mij. Het was de eerste stad. Prachtig gegeven ook eigenlijk. Ja, dat zijn, er komen steeds meer laadjes tegen in zo'n geschiedenis. Het eerste was altijd voor de Heere. Nou, ook in dit geval. Het eerste, Jericho, eerste stad, is voor de Heere. De Heer had gezegd, daar kom je niet aan. Niemand. Achan had het wel gedaan. En zijn straf betekent dat hij met zijn gezin, die in medeweten dit wisten, wordt gestenigd. Heftige straf. Heb je misschien wel eens afgevraagd van, poeh. Heftig. Kan het anders? Het kan zo ons gevoel zijn. Nee. Ze vergrijpen zich aan iets wat exclusief eigendom is van de Heere. En dat woord, eigenlijk het woord banvloek, want dat wordt dan over Achan uitgesproken, de banvloek. En dat betekent dat hij dus verwijderd wordt uit het volk. Dat woord gebruikt Paulus hier. De banvloek. En dat geeft dus echt de ernst aan, hè? Wat hier aan de hand is. Die Judaïsten, die vergrepen zich aan iets exclusiefs van God. Wat dan? Genade. Genade. En als je de Heer kent, en er zijn ongetwijfeld velen, en ik hoop allen, maar als je de Heer kent, ga je steeds meer leren. Wat is genade? Wat is de rijkdom van genade? Wat houdt dat geweldige woord in? Genade. Het is dat hoe God zich uitdrukt naar ons toe. Ja, mij schieten de woorden tekort. Als je dat aanpast, mixt, mengt met wat anders. Als je dat, hè, zoals in vers 7 staat, verdraait, ik heb dat woord ook nog even nagezocht, die het evangelie van Christus willen verdraaien, denk je van, oh, het is een beetje verdraaien. Nou, er staat eigenlijk letterlijk omdraaien. Omkeren. Dan, zegt Paulus, ben je vervloekt. Dan hoor je bij de mensen die God ver van zich doet. Dat is ernstig. Ik wil afronden met wat lijnen naar ons leven. Daarmee zeg ik overigens niet dat we tot op dit moment geen dingen voor ons leven hebben kunnen leren. Want alles wat wij leren over het woord zijn de vitamintjes, zeg maar, om ons geestelijk gezond te maken. Ook dingen over de context. En soms kan je het wat meer toespitsen ook. Als je dit allemaal hoort, op je in laat werken, wat hier gebeurt, hoe Paulus zich erover uitspreekt, dan schat ik zo in dat niemand die hier zit zegt van nou, genade en wet mengen, dat lijkt me een goed idee. Nee, dat is geen goed idee. Dat is helder. De vraag is, zou dat nou nooit voorkomen? Ik ga maar gelijk wat dieper. Zou dat nou nooit voorkomen dat genade en wet wel gemixt worden? Ik denk, als ik uitga van mijn eigen waarneming, wel zeker dat dat kan gebeuren. Als ik alleen al denk aan mijn jeugd, hoe ik ben opgegroeid, welke prediking ik ben opgegroeid. Daar speelde de wet een grote rol in om ja, tot de Heer Jezus te komen, maar vervolgens ook om dat leven weer invulling te gaan geven toen ik tot geloof gekomen was op mijn 18e. Ik kom ook wel mensen tegen die zeggen, weer een hele andere variant, die zeggen van, laten we teruggaan naar het authentieke Joodse leven. Nog een ander voorbeeld. Hoe vaak kunnen we ook als gelovigen toch weer denken in een soort prestatiemodus? Misschien herken je dat ook wel bij jezelf. Van, ik moet dit doen om God eigenlijk ja, tevreden te houden. En als ik dat gedaan heb, dan zal God wel denken dat. En dan moet ik weer dit doen, of zo lang dit, of niet dat. Hè, om als dan, hè, dat als dan, dat we dat projecteren op God. Dat is ook een variant op wet en genade. Hè, en we zijn als mensen van die doeners. Nog één voorbeeldje dan uit de Colossenzenbrief, later geschreven dan de Galatenbrief. Maar daar beschrijft Paulus dat ook, want die Judaïsten die bleven maar doorgaan. In hoofdstuk 2 van de Colossenzenbrief. En daar maakt hij eigenlijk zo duidelijk dat we gevoelig zijn om er altijd iets bij te doen. We hebben Christus, we hebben genade ontvangen, maar er moet nog wat bij. Een extraatje. Filosofie of, nou ja, Judaïsme. En Paulus zegt daar, Christus is de enige die gezag heeft over ons leven. Dus, zou het nooit voorkomen dat wet en genade gemixt worden? Ik denk het wel. Maar, ik zeg wel gelijk het volgende erbij. Ik zie mezelf niet in de positie om daar dezelfde woorden ook aan toe te voegen die Paulus eraan toevoegt. De banvloek, dat komt mij niet toe. Dat komt jullie ook niet toe, denk ik. En we staan ook niet in diezelfde situatie. Hè, met één been in het oude en één been in een nieuwe tijdperk eigenlijk. Waarin God, we leven in een later stuk zeg maar, van de tijd. Ik spreek me wel heel duidelijk uit tegen die mix. Dat wel. Ik wil er nog één ding, daar wil ik echt mee gaan afronden, naast zetten. Dat is deze vraag. Volgens mij is dat een hele mooie toepassing voor onszelf. Durven wij echt te leven van genade alleen? Durven we echt te leven van genade alleen? Dat kunnen we zingen en we zeggen dat tegen elkaar. Maar doen we dat ook? Alleen genade. Leven uit genade. Dat is meer dan alleen beseffen dat je het niet verdiend hebt. Dat wat jij ontvangen hebt, wat ik ontvangen heb van de Heer Jezus, het leven in plaats van de dood, dat ik dat niet verdiend heb. Dat is zo. Dat heb ik niet verdiend. Dat hebben jullie ook niet verdiend. Maar genade is veel meer dan dat je heel je leven lang blijft denken, ja, maar ik heb het eigenlijk niet verdiend. Genade, echt leven uit genade is je voluit storten in dat rijke leven wat Christus ons te bieden heeft. Hè? Misschien ken je die bekende tekst ook wel uit de Galatenbrief. Hoofdstuk 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dat is een Bijbels geluid hè, van iemand die zegt van, En zo zie ik mezelf, zo zie ik Christus en zo wil ik leven. In de Efezebrief, dat is het laatste gedeelte wat ik ook aan jullie voorlees, in de Efezebrief, die Paulus ook later heeft geschreven, dan schrijft hij dat ook zo mooi. Een aantal versen wil ik met jullie lezen uit Efeze 1. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van zijn heerlijkheid, van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dat is gaaf. Wij zijn begenadigd in de geliefde door God. Dus de maat van hoeveel genade wij ontvangen is niet, wordt niet bepaald door ons gevoel. Wordt niet bepaald door de keuzes die we maken. Wordt niet bepaald door de worstelingen die we hebben in ons hoofd. Met al die oude patronen die zo sterk waren en zijn in ons leven. En kunnen zijn in ons leven. Die maat wordt bepaald door Gods maat. Wij zijn begenadigd in de geliefde. Dat zijn zulke rijke, grote woorden. En dan staat er in vers 17 van hetzelfde hoofdstuk. Dan bidt Paulus, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Het kennen van hem. Dat is het grote terrein wat voor ons ligt. Dat we ons daarna mogen uitstrekken om hem meer en meer te kennen. Misschien denk je, saai. Saai, hem kennen. Ik bedoel, is dat dan alles waar ik voor de rest van mijn leven mee bezig ben? Me echt op richt? Nou, dat is nou weer zo'n voorbeeld van zo'n oude gedachte. Dat het oude blijkbaar beter is dan het nieuwe. Nee, echt niet. Hem te kennen is het allermooiste wat er is. En dat is echt leven. Door het leven gaan aan de hand van de schepper zelf. En op die manier ook veilig zijn. En ontdekken hoe de dingen echt zitten. En laten we ook elkaar daarin bemoedigen. Om in die genade te wandelen. Niet zoals de leraars van toen die zeiden van, mensen gaan ze achter ze voren staan, je moet terug. Nee, we gaan mensen niet het bos insturen met een andere evangelie. Genade, daar wil ik het bij laten. Zullen we samen bidden en danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u met uw woord vanmorgen naar ons toekomt. En als we daarover nadenken, dan komen er zoveel dingen langs. De rijke genade. Ja, wat zo groot is dat daar eigenlijk heel moeilijk woorden bij te bedenken zijn. Om dat uit te drukken. Heer, maar wat we mogen kennen als we tot geloof gekomen zijn. Die diepe vreugde in ons hart van het kennen van u. En het mooie is, Heer, dat alleen maar kan groeien. En dat mag groeien. En dat we zo dit leven door zullen gaan. Wetend van de toekomst die we tegemoet gaan, maar ook dit leven zelf, onze vreugde mogen vinden in het kennen van u. Dat lijken dingen die, ja, ook weer zo moeilijk te verenigen zijn soms met alle taken die we hebben, met de dingen waar we naar uitkijken op deze aarde. We hebben het ook over deze wereld gehad, het tijdperk waarin we leven, een boos tijdperk. Dat is de karakterisering die u geeft, heren, door Paulus heen. En dat zijn soms lastige dingen. Aan de andere kant, heren, mogen we ook danken voor zoveel mooie dingen die u ons geeft. Waar we echt van mogen genieten. En Ja, wilt u ons ook helpen om in deze maatschappij onze taak uit te voeren vanuit die verbondenheid met u? Heren, u stelt ons daarvoor ook in staat. Zeker. Heer, ik bid voor hen die u niet kennen, die nog niet die zekerheid kennen van het behouden zijn. Ook vandaag is die genade weer beschikbaar. Altijd, zolang we leven. En mogen we dat in geloof aanvaarden. En Heer, er kunnen zoveel gedachten zijn die daarvoor zitten, die dat belemmeren om ons op u, om u te vertrouwen. Onvoorwaardelijk. Heer, maar uw woord en uw geest, die nemen die belemmeringen weg. Daar ben ik van overtuigd. Heer, en zo bid ik ook voor deze mensen, dat ze ook overwonnen mogen worden door uw woord, door uw genade. Heer, wilt u ons helpen om de dingen scherp te blijven zien, ook als we u kennen, want er liggen gevaren op de loer. In de leer, maar ook in ons denken. Misschien nogal veel dichterbij. Hoe we kunnen denken over u. Heren, dank u wel voor uw onderwijs. Voor uw woord. Wat zo duidelijk is. En misschien daarom ook wel eens kriebelt. Irriteert. Pijn doet. Het is uw woord. Heren, geef dat we dit altijd zo ook mogen blijven zien. Ik wil u naam loven en danken hoe u bent. Voor uw genade. Voor de kracht van uw woord. Voor uw geduld, ook met ons. In Jezus' naam. Amen.